Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 4, vers 1 tot en met 12. Handelingen 4, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 45, vers 1. Psalm 72, vers 1 en 6. Psalm 2, vers 7. Psalm 14, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 4, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 45, vers 1. Psalm 72, vers 1 en 6. Psalm 2, vers 7. Psalm 14, vers 1. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 11. Zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting waren die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 45 en dan van het eerste vers. Psalm 45 vers 1, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die scheveglijk van God gezegend wordt. Psalm 45 vers 1.
Thank you.
Schriftlezing, gemeente, in dit middaguur is genomen uit de Handelingen der Apostelen en daarvan het vierde hoofdstuk. We noemen u Handelingen 4 en daarvan de versen 1 tot en met 12. Handelingen 4, 1 tot en met 12, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hem de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot een andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags, dat een oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zoveren er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hun in het midden gesteld hadden, vragen zij, door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een Heilige Geest tot hen, gij oogsten des volks en gij overlingen Israëls, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krankmens geschied, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, en dat het door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover.
Vergroot hoe ons voor het heilige aangezicht is hier in een gemeenschappelijk gebed. Ach heren, wat zal dat een bijzonder ogenblik zijn geweest als daar een van uw kinderen en knechten mag staan, vervuld met de Heilige Geest, om zo getuigenis af te leggen en getuigenis te geven van die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Petrus, vervrijmoedigd door uw geest, daar gestaan tegenover het Sanhedrin. De Joodse leidslieden, om te onderzoeken, en Heer, het is goed, om te onderzoeken, uit welke bron er krachten opkomen, uit welke oorzaak mensen gezondheid ontvangen, hoe zij kunnen zeggen kind van God te zijn, al die zaken meer, ja, dat moet toch verklaard kunnen worden, wat komt er wel op aan? Wie die werkzame kracht is waardoor deze dingen geschieden, want wij weten dat de duivel ook zoveel kan. Die kan zich vertonen als een engel des lichts. Komt er wel op aan. Heren, en daarom, ach dat daar een Joodse raad is, die het onderzoekt, dat is niet verkeerd. Maar dat dat onderzoek nu gedaan wordt bij eigen licht, daarmee ligt ook de les voor ons. De les, namelijk hoe wij onderzoeken. Afgaande wat ons vlees streelt. Waar wij mee kunnen leven. Wat ons wel behagelijk is. Wat onze godsdienstige aandoeningen bevestigt. Wat ons gevoel streelt. Wij zijn onze eigen rechter. Wij beoordelen de zaken bij eigen lichten. Wat is dat gevaarlijk? Ja, letterlijk levensgevaarlijk. Hoe komt het erop aan dat het onderzoek zal plaatsvinden, dat onderzoek zal geschieden bij het licht van uw woord, in de kracht van uw geest. En ook vanmiddag. Heren, mag dat zo hier zijn. Want wij ook zijn geroepen om te onderzoeken. Wij die reizigers zijn door de tijd, op weg naar de eeuwigheid, die zoveel dingen horen. Er zijn zoveel heilanden die zich aandienen, die zich opwerpen als verlosser. En heren, wij weten, bijna 7 miljard mensen, en de meesten hebben een naam gekozen die u niet gegeven heeft. En een aangewezen die nooit door u is aangewezen. Maar mensen kunnen ermee doen. Hun eigen zaligmaker. Maar dichterbij op eigen kerkerf zijn de gevaren niet minder. Niet alleen bij al die andere godsdienstenheren. Dat valt voor ons nog wel te onderscheiden. Maar zoveel dichterbij, waar maken wij allemaal niet een verlosser van? Van een belofte maken wij in Christus. En van een uitredding een grond voor de eeuwigheid. Ook voor ons is het geboden te onderzoeken. Wat nu nodig is. Welke naam gekend moet worden en wat dat ook betekent. En hoe dat ook waar wordt. En Heere, ook vanmiddag zend gij uw woord. Maar zend ook daarbij, als het u belieft, uw geest. Op wat woord en geest ons mogen overtuigen. Niet alleen aanwijzen en getuigen, maar ook overtuigen. Die ene naam die daar Petrus mocht noemen, die kende hij. Die was hem lief geworden, die was hem alles geworden. En dat wij ook die naam mogen leren kennen bij de aanvang en bij de voortgang. En dat daardoor ook het onderwijs van de kerk dienstbaar zal zijn. Als wij geroepen zijn ook deze middag wederom de catechismus te openen, om te horen van die ene naam. Heere, wilt u ons dan gedenken, als wij hier staan en als wij hier zitten, in het spreken en in het luisteren, hier en thuis. Heere, dan, ja, dan gaat u zichzelf voorstellen. In uw dierbaar woord, u treedt in het gelaat van dat woord tot ons. En Heere, dan zal het erop aankomen. Dat nu ook ons hart wordt ingewonnen voor u en uw getuigenis, en wij niet als het Sanhedrin openlijk deze naam belogenen en al uw volk kwalijk bejegenen. Heren, dat wij niet als het Sanhedrin bij eigen licht dat vreselijke oordeel uitspreken van deze Christus, van deze Jezus, van deze Zoon van God, niet gediend te zijn. Ongeloof, o dat bittere ongeloof, die allerergste zonde, wil ons daarvan verlossen. En ons zo gedenken in dit middaguur, waar ge ons tezamen nog verwaardigt, voorwerp te mogen zijn van uw bemoeienis. Als uw woord mag worden geopend, als het leerboek van de kerk mag spreken, gegrond op uw woord. Heren, laat u zich dan niet onbetuigd en geef ook in deze middag nog jong en oud te verstaan dat buiten deze naam geen zaligheid is. En dat het verstand niet alleen dat beaamt, maar het hart daarvoor gaat vallen. Opdat de schreeuw in de zucht zal zijn, geef mij deze Jezus. Zonder deze Jezus geen toekomst, maar alleen een eeuwige rampzaligheid. Heer, het luister nou, maar geef dan oren om te luisteren, wat u ook vanmiddag op de gemeente te zeggen heeft. En verheerlijk daarin nog uw grote en heerlijke naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot stichting van de gemeente, tot bekering van zondaarszielen, tot verheerlijking van uw grote naam, in de vergeving van al onze zonden, om de bloedgerechtigheid van Christus, uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling is de 11e zondagsafdeling gemeente. Een vraag en antwoord 29 en 30. Wij noemden u zondag 11 van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 29 en 30. Waar wordt gesproken over de naam Jezus. We zijn, dat weet u, toegekomen aan de godsleer. Allereerst mochten wij stilstaan bij die eerste persoon, de Vader. Die is schepper en onderhouder. Nu bij de tweede persoon van dat ene goddelijke wezen. Het vlees geworden woord. De catechismus behandelt zijn namen, zijn ambten, zijn staten en naturen. En daar lezen wij ook vanmiddag van een van zijn namen in zondag 11 als volgt. Waarom, vraag en antwoord 29, wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag en antwoord 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Antwoord nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot een zaligheid van noden is. Tot zover. Zondag 11 spreekt van de naam Jezus. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Deze zondag spreekt dus van de naam van Gods Zoon, Jezus. Drie gedachten. Ten eerste een van God gegeven naam. Ten tweede een noodzakelijke naam. Ten derde een roepnaam. De naam van de Zoon van God, Jezus. Een van God gegeven naam. Een noodzakelijke naam. Een roepnaam. We wilden nog met elkander zingen van Psalm 72. En daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 72 vers 1. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan het koningszoon om uw knechten te te richten met beleid, dan zal hij al uw volk beheren. Rechtvaardig, wijs en zacht en uw ellendige regeren, hun recht doen op hun klachten. Het zesde, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Want heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Behoeft de volken in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. 72, 1 en 6. De naam van de Zoon van God, Jezus. Een van God gegeven naam, een noodzakelijke naam, een roepnaam. Geliefde, een van God gegeven naam. Als een kind wordt geboren, dan krijgt zo'n kind een naam. Ook vanmorgen mochten wij dat weer aan u voorhouden. Gods goedheid in het schenken van nieuw leven. En u hoorde ook de namen van dit zo pas geboren kind. Doopnamen en ook een roepnaam. Rianke, de naam waarmee de ouders dit kind ook zullen aanroepen. Namen worden gegeven door ouders. Dat is te doen gebruikelijk. En die ouders, ach, die kunnen die namen ontlenen aan het voorgeslacht. Vader, grootmoeder wordt dan vernoemd. Ofwel persoon van een lang lange tijd terug, bekende persoonlijkheid uit de geschiedenis, die men wil vernoemen, ook wel bijbelse namen, en om niet meer te noemen, namen die goed in het gehoor liggen, die men schoon vindt. Maar in alle gevallen zijn het wel de ouders die hun kind de naam, de namen geven. Een geliefde. En hoe is dat hier? Gods Zoon is mens geworden. Die tweede persoon van dat ene, drie-ene goddelijke wezen. Zoon van God is mens geworden. Iedere zondagmiddag wordt dat geheim weer uitgesproken. Het geheim dat niet te bevatten is. Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. De menswording. Ontvangen, dat allerprilste begin van de Heilige Geest. Woorden. Zo ergens dan hier wordt het beleefd, woorden zijn niet toereikend om het uit te drukken. Geen geest kan dit bevatten. Dat die derde persoon, de Heilige Geest, die eeuwige Zoon verbindt, verenigt met het vlees van Maria. De ontvangenis, dat allereerst. Verbintenis van de eeuwige geest met het vlees van de mens. Ontvangen en na 9 maanden geboren. Uit haar die maagd is gebleven. Weer zo'n wonder. Uit de maagd Maria geboren. En op de 8e dag na de geboorte de naam ontvangen. Met de besnijdenis ook de naam ontvangen. En zijn naam? Jezus. Door de ouders gegeven? Nee. Als u spreekt over Jozef en Maria, zeg ik nee. Maar door zijn hemelse vader gegeven. De vader heeft de zoon de naam gegeven. Voor de ontvangenis reeds is die naam bekendgemaakt. Toen daar Gabriel, de troonengel, in Nazareth op bezoek kwam bij die ondertrouwde vrouw, die maagd, Maria. En daar klonken die woorden, gij Maria zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. al voor de ontvangenis, de naam genoemd van de Vader, door de engel aan Maria bekendgemaakt en voorts tijdens de zwangerschap ook nog aan Jozef. Als de engel des Heren hem verschijnt in een droom. We weten het, Jozef is van plan om weg te gaan, Maria te verlaten, zij is zwanger, hij is de vader niet, hij wil haar verlaten. En dan die engel, die verklaart, benoemt het geheim, dit is van de Heilige Geest geschied. Jozef, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk verlossen, zalig maken van hun zonden. Een van God gegeven naam. En door de ouders ook op de achtste dag na de geboorte werkelijk aan dit kind gegeven. Van God. Deze naam Jezus. Wat betekent dat? Wat bedoelt dat te zeggen? Waarom heeft God deze naam gegeven? Ach, wat zal een mensenkind daarvan zeggen? Alleen dit. Je hebt het geleerd, hè? Joshuach. Joshua, zeggen wij. Is de naam die God gegeven heeft. Joshua, Hebreeuws, betekent de Heere, Jehovah, Yahweh, de Heere, red. Wat betekent die naam, Joshua? De Heere red, of de Heere is redding. In het Grieks wordt dat Jezus. In het Latijn Jezus, en wij zeggen Jezus. Joshua, Jezus, de Heere red, dat is de naam van God gegeven. Dat betekent het. Hij, God, is redding. Hij redt. Met een toevoeging. Want hij zal zijn volk zalig maken, redden. Zalig maken is hier redden van hun zonden. In die naam spreekt God zelf uit. Wie dit kind zal zijn, wat hij zal doen, zalig maken, redden. En ook waarvan? Van de zonde. En ook wie er van die zonden gered zal worden, zijn volk. Daar liggen nu in die naam drie zaken verklaard. Wat hij zal doen, zalig maken, redden. Waarvan? Van de zonden. Wie? Zijn volk. De gegevene des vaders. Oh, dat brengt ons terug in de eeuwigheid. Daar heeft de vader zijn kinderen verkoren. In zijn vrij machtig welbehagen bepaald. Wie eeuwig hem zullen omringen bij de troon van zijn genade. Om hem eeuwig groot te maken. Hij heeft een getal bij hem bekend, verkoren. En die heeft hij om het met eerbied uit te drukken. Nou, en de waarheid gezegd hoor, Bijbels, gegeven aan zijn zoon. En gezegd, ga voor deze verkoren kinderen nu uw hartebloed storten. De gegevene des vaders, van de vader gegeven aan de zoon. Om wat hij voor hen zou lijden en sterven. Hoort u dat? Jezus de Heere redt van de zonde zijn volk, de gegevene des vaders. En deze naam is waar, want hij is van God gegeven. Geliefde, als wij een naam geven, oh, dan kan dat wel de grootste leugen zijn. Echt waar? Ja. Ik zie daar een moeder, een vader. Ze hebben een kindje gekregen. Vader, moeder, ik zie het zo voor me, u ook. Kijken vertederd naar dat kindje daar in de wieg. En er welt in hun hart een verlangen op dat het kindje nou eeuwig God zal mogen groot maken. En ze noemen dit kindje Judas. Dat betekent God lover. Kindje groeit op, wordt man. Discipel, apostel. en verraadt zijn meester. Geen godlover, maar een godverrader. De naam, o, zo goed bedoeld. We mogen daar het verlangen van de ouders in opluisteren, dat het kind God zal loven, maar het is niet waar geworden. God niet geloofd, maar gevloekt en onteerd en beledigd en verraden. Nee, onze namen zijn niet waar, maar God heeft die naam gegeven. En dan is het waar, en mag ik het nou zo zeggen, dat gaat nog wat dieper. Hij, God, geeft wezenlijke namen. Wezenlijke namen. Wat betekent dat? Dat in die naam het wezen wordt aangewezen. Laat ik het zo mogen uitleggen. Die naam die God geeft, komt overeen met het wezen van dit kind. Hij heet Jezus, de Heere redt. En hij is ook Jezus. Hij redt ook met de daad. Wat die naam zegt, dat doet die persoon. Dus naam en persoon stemmen overeen. Zijn één. De eenheid van naam en persoon. Die naam onthult het wezen. Hij heet Jezus. Hij is Jezus. Hij redt zijn volk van hun zonde. Dat is maar niet willen of voornemen, maar hij zal het ook met de daad doen. En zo is de naam een aanduiding van het wezen. Niet meer op de klank af. Mooie naam. Niet maar om het voorgeslacht te vernoemen, nee, maar om zijn wezen aan te duiden. Dat iedereen zal weten met wie zij in deze Zoon van God te doen hebben. En wat hij komt doen en wat er aan ons gedaan moet worden. Gered worden van de zonde. En geliefd, alleen die naam van God gegeven is de doodsteek voor onze theologie. Voor onze godsdienst. Wat ik bedoel? Nou, ik denk dat de jongeren het al niet meer weten. De ouderen misschien ook al niet meer. Maar met name de laatste 30 jaar is de kerk geteisterd door een theologie die ons wilde wijsmaken dat Jezus gekomen is om allerlei minderheidsgroepen te bevrijden. Dat noemde men de Exodus-theologie. Dat betekent uittocht. Hè? Dus de arbeiders moeten verlost worden van hun onderdrukkende meesters en werkgevers. En de vrouw moet verlost worden van die onderdrukkende tirannen van mannen. En de kinderen uit die overheersende zeggenschap van de ouders. U kent dat allemaal wel. Dat was bevrijdingstheologie. In allerlei soorten werd het ons verkondigd dat Jezus daarvoor gekomen is om die mensen daarvan te bevrijden. Nee. Alleen die naam al met de verklaring erbij. Want kijk, als het nou alleen de naam was, dan hadden we helemaal vrij spel gehad om er alles van te maken. Doen we het toch wel hoor. Redden van de slavernij. Redden van onderdrukkende structuren. Maar er staat zo bij van hun zonden. Zijn volk. De doodsteek ook voor de theologie van onze dagen. Jezus is gekomen om je te verlossen van je zorgen. En van je moeite. U kent die theologie wel. Die onder ons ook steeds meer opgang vindt. Hè? Maar er staat niet dat hij gekomen is om te verlossen van hun zorgen. Doet hij dat niet? Alles op zijn plaats. Alles op zijn plaats, geliefde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden en geen zorgen. Nee, van zijn volk is dit opgetekend, dat hij hen verlossen zal van hun zonden. Daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Een naam gegeven en God geeft de verklaring erbij. En Theodorus van de Goe had er in zijn dagen ook al last van. Waarvan? Van die mensen die er zelf een invulling aan gaven. En hij spreekt in zijn commentaar, in zijn catechismus over mensen. Die van de Heer Jezus zeggen dat hij gekomen is om te redden van de hel. Misschien dacht u dat ook wel. Hij zegt, en daar kunnen ze heel gevoelig over praten. Mensen die vaak in erbarmelijke omstandigheden verkeren en zo zichzelf troosten. Dat hij gekomen is om hen uit de hel te verlossen. Het is er altijd al geweest dat men een eigen invulling geeft. Maar het staat er toch echt anders hoor. Van een zonde. We zeggen wel eens verlossen van het allergrootste kwaad. Eigenlijk is er maar één kwaad. Hè? Dat is tegelijk ook het allergrootste. Dat is het enige. Het kwaad van de zonde, dat is het, geliefde. Wat is zonde eigenlijk? Want we moeten verder. Een van God gegeven naam. Een wezenlijke naam die ons onthult wie hij wezenlijk en werkelijk is. Waartoe hij gekomen is om van de zonden zijn volk te verlossen. Brengt ons bij de vraag, wat zijn dan zonden? Waar moeten wij dan van verlost worden? En het antwoord, zonde is een oneindig kwaad. Oneindig kwaad. Waarom? Want bedreven tegen de oneindige liefde, dat is God. Zonde is een kwaad tegen God. En daarom oneindig, omdat het bedreven is tegen de oneindige liefde, tegen een oneindig, goed, liefdevol wezen. Dat kwaad, laten we eens nauwlettend toezien, wat is dat? Zonde, oneindig kwaad, wat? Wij zijn geschapen, geliefde, door onze schepper naar zijn beeld en gelijkenis. En ik citeer maar weer de catechismus op grond van de bewoordingen van Paulus, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Het betekent dat God het wezen heeft in zijn schepsel iets afgedrukt van zichzelf. God kent alles. En heeft liefde. Hij is liefde. En dient. God dienen, ja. God dient. Alleen al de drie-enige God is een uitdrukking van liefde. Van die drie personen die elkaar ook dienen. Is gemeenschap, God is gemeenschap en dienst en liefde en kennis. Daar heeft hij zijn schepselen, zijn mensenkinderen iets van gegeven. Zoals het zonlicht valt op een dauwdruppel en die dauwdruppel dat zonlicht weer kaatst. Zo is de mens geschapen als die grote, die heerlijke parel, die dauwdruppel, om de deugden Gods te weerkaatsen, te weerspiegelen. Omdat God zich zal verheugen in zijn eigen werk en eigen wezen. Voor zover dat is weergegeven en afgedrukt in zijn schepselen. Dat we er iets van mogen verstaan. Dus dat moesten wij doen. Weergeven. Dat beeld weerkaatsen. Weergeven die liefde, die kennis, die dienst weergeven. Dat hebben we niet gedaan. En daarom is dat de allergrootste der kwaden. Dat wij niet hebben gedaan waartoe wij geschapen zijn geworden. Die dauwdruppel heeft die dat beeld teruggegeven. Die liefde. Al die kostelijke gaven. Maar voor zichzelf gehouden. Om ermee de wereld in te trekken. Om wat te wezen. Om God te zijn. Niet teruggegeven, maar voor zichzelf gehouden. Om God te zijn. Dat is opstand. Dat is schandaal. Dat is rebellie. Dat is vijandschap. Beeld, liefde, verbroken. De band met de schepper teniet gedaan. De gehoorzaamheid opgezegd. Geen dauwdruppel meer te willen zijn. Niet een weerkaatsing van die goddelijke liefde te willen wezen. Dat is het allergrootste kwaad. Tegen de eeuwige liefde bedrijven. En het gevolg daarvan. De dood. Want wat de liefde niet is, daar is de dood. Wat de gemeenschap niet is, daar is de eenzaamheid. Dat is de dood. Geen gemeenschap met God. Alleen. Dat is de dood. Hier geestelijk, als de band met God verbroken is. En als het lichaam gelegd wordt in de groeven der vertering. De lichamelijke dood, ook daar weer een band verbroken tussen lichaam en ziel. En de eeuwige dood, daar wordt die toestand vereeuwigd. Eindeloos, want zoals God eeuwige liefde is en het kwaad, oneindig kwaad wat bedreven tegen de oneindige liefde, zo is de straf op de zonde, oneindige toren van God, ze moeten doorlijden. U weet het, de hel heeft geen bodem. Eeuwige rampzaligheid. Geliefde. En daar had God zijn schepselen kunnen laten, in die zelfgekozen dood en verdoemenis. Maar, oh dat woord. Zijn er hier ook die daar nou kunnen getuigen vanmiddag, dat er een moment geweest is in hun leven dat dat woord maar is op gaan lichten als zo'n goddelijke weldaad. Maar God, oh ik hoor het daar Paulus uitjubelen in Efeze 2. Maar God, wij dood in de zonde en de misdaad. Maar God, oh daar zit niks tussen. Dan alleen soevereine verkiezende liefde. Maar God is met zijn eeuwige liefde tussen beiden gekomen. Waar tussen dat schepsel dat gevallen is en de dood die hij op zich had geladen, daar is de eeuwige liefde tussen gekomen, tussen beiden gekomen. God heeft van eeuwigheid verkoren. Redenen nemen, nee, u verdenkt God, ik verdenk God. Waarvan? Dat hij naar willekeur maar mensen zalig maakt? Nee. Hij houdt het hiervoor. Wat onze ouderen altijd gezegd hebben, die hebben iets mogen zien van het vrije. Die hebben het zo gezegd. God heeft redenen genomen uit zichzelf. Kan niet inkijken. Laat ze er ook niet verdenken. God laten. Hij heeft verkoren. Eeuwig vrij, soeverein werk. Om te aanbidden. Hij heeft verkoren. Kinderen, die horen bij een vader. Maar hoe zal ik u onder mijn kinderen stellen? Hoe zal ik u de gewenste erfenis geven? En daartoe ook in die eeuwigheid besloten. Zijn kind, dat teerste, het liefste wat hij had. Zijn enige geboren zoon te schenken aan een wereld verloren in schuld. En in de volheid des tijds is hij gekomen. Dat wil zeggen, is hij mens geworden. Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Om te redden, om zalig te maken zijn volk van hun zonden. Om van zondenstraf ontslagen weer in Gods gemeenschap te kunnen leven. In eeuwig God groot te maken, geliefde, om te redden. Dat hoe de eeuwigheid besloten, in de tijd is het volvoegd. En Jezus is gekomen. Als die volmaakte mens, mag ik het zo zeggen, met eerbied hoor. Als die druppel. Hij is het geweest, die druppel. Die de zuivere Gods liefde heeft teruggegeven. En hij is geworden een lam, waarop al de schuld der mensen kinderen is gelegd. Een druppel, die de liefde Gods heeft teruggegeven. Zo heeft hij de wet volbracht, en het eeuwige leven verworven. En een lam geworden, beladen met de schuld. Zo heeft hij de toren van God geblust. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Voor wie? Voor degene die in Christus Jezus zijn. En hij heeft het gedaan, geliefde. Met lust en liefde. Dit zware werk van het zalige van zijn kerk. Met lust en liefde. Om de wil van zijn vader te doen. Om zijn kerk te verlossen. Mijn ziel, o Vader, u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. En een brandend hart gekomen. En al de wateren, al de toren. Al de gramschappen, de vijandschappen, de duivel. Al die wateren, al die vloeden. Hebben die liefde niet kunnen blussen. Maar die liefde heeft de toren geblust. Een brandend hart, ook voor zijn kerk. Van eeuwigheid in het hoge priesterlijk hart besloten. Meegenomen, met Christus gestorven, met Christus opgestaan. Geliefde, wat een eeuwig wonder. Als een mens er iets in mag komen, dan weet hij wat het is om nou in de hemelse heerlijkheid eeuwig met deze zaken bezet te mogen zijn. In die wonderen te worden ingeleid, wat dat is geweest. Met een gewillig hart gekomen om zijn vader te bevredigen en zijn kerk te verlossen. En al die zielensmart daarvoor overgehad. Overgehad, die zielensmart zo groot. Toen hij de last, de ganse last der zonde op zijn schouders kreeg te dragen. Toen hij geworpen werd in die kolk van toren die hem naar beneden zoog, maar hij heeft de bodem van de hel gevonden. Geliefde, hij heeft die eeuwige verlorenheid in zijn ziel en in zijn lichaam gesmaakt, maar het is nou eeuwig buiten God te zijn. Met lust en liefde gekomen, die ziel is smart op zich genomen. Zijn naam is Jezus. En hij heeft het gedaan in de plaats van zijn volk. En als we ook vanmiddag geroepen zijn om iets van de heerlijkheid en schoonheid en volmaaktheid van deze Christus voor te stellen, dan zal het maar niet anders kunnen dan met de woorden die we hier hebben gekregen. Met de beden in het hart dat we eeuwig die zaken zullen mogen zien. Het Lam Gods op de berg Sion mogen aanschouwen. Het eerste, we spreken over Jezus. Met die van God gegeven naam die ons onthult wat zijn wezen ook is. Redder van verloren zondaren. Wat heeft hij gedaan? Om zijn kerk te redden. Met handhaving van Gods deugden. Ik heb het u gezegd. Hij heeft de straf gedragen. Lam geweest. Weggestoten. In de diepte van Gods verbogenheid. Ten tweede. Hij is die kostelijke druppel geweest. Hij is de wetsvolbrenger geweest. Hij heeft de liefde gegeven aan de Vader. Die de Vader waardig was te ontvangen. Met het eerste heeft hij voor de kerk de hel gesloten. Met het tweede heeft hij de hemel voor zijn kinderen verworven. Maar hoe zullen ze die nu krijgen? Dat is de derde weldaad. Hij heeft de Heilige Geest verworven. En hij gaat wat hij verworven heeft nu ook schenken. Hij is niet alleen kinderen onthouden, de middelaar van de verwerving. Maar ook van de toepassing. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Hoe dan? Katerzant heeft onthouden. Dan brengt hij mensen in een ongeluk. Zo moeten we toch de kinderen onderwijzen, of niet? Dat ze ongelukkig mogen worden. Staat u dagelijks in beden voor de jeugd van uw gemeente? Ongelukkige kinderen, maar u zegt, wie wil er nou ongelukkige kinderen hebben? Ja. U zegt, ik ben al zo ongelukkig. Wat is dat toch? Als God een mens bekeert, dan wordt u ongelukkig. Waarom? Hij is God kwijt. Dat ongeluk. En in die weg gaat Christus door zijn geest wat hij heeft verworven ook schenken. Hij gaat plaats maken voor zijn weldaad door een missend volk te scheppen. Dat loopt te klagen. Liet niet af. Dat doorgaat om te roepen. Wees mij, o God, de zondaar verzoend. En gaat ze in het gemis brengen. Wat ze gaan begeren. De vervulling, de wegneming van hun zonde, de verzoening met God en het eeuwige leven. En hij geeft in het uur der liefde, volgend op dat stondeke, waarin zij verloren moeten gaan. Hij geeft het uur der liefde, wat geeft hij dan? Dan geeft hij zichzelf. Zijn persoon schenkt hij weg, ze krijgen een borg voor hun ziel. En dan gaat hij de schatten uitdelen. In de eerste plaats de schat van de vergeving der zonde. Gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Kijk, zo'n verlosser heeft de kerk niet alleen de schuld weggeleiden en de wet volbracht. Maar door zijn geest gaat hij ook zijn kinderen dat schenken in de weg van missen en vervullen. Vervullen met zichzelf. Vervullen met zijn schatten en weldaden. De vergeving der zonden, de vernieuwing van hun leven. Dat is het werk van deze zaligmaker. Deze redder. Hij schenkt hen ook een nieuwheid des levens om in kinderlijke vrezen hem aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Hij geeft ze door zijn geest ook die vertroosting in het strijdperk van dit leven. Hij geeft hun oprichtende genade als ze weer gestruikeld zijn in de zonde en gevallen zijn voor al die vijanden die het op hun ziel voorzien hebben. En hij geeft zijn geest ook om maar gedurig toevlucht te nemen tot het bloed van Christus. En hij geeft hen, niet het minst, het verlangen om ontbonden te wezen eeuwig bij Christus, hun koning en priester en profeet te zijn. Zo verlost hij. Zo redt hij. Hij verwerft het heil. Hij schenkt het heil. Zo is hij redder, zaligmaker van zijn volk, door een zondenig te leiden, door het eeuwige leven te schenken. Ik vat het samen, zo is hij verlossen, de vloek gedragen, de vrede verworven. Hij heeft zijn bloed gestort en hij heeft de zielen van zijn kinderen ermee gereinigd. En door zijn geest heiligt hij hem. Dat is alles bij hem te vinden. En bij hem alleen te vinden, geliefde. Bij hem alleen te vinden. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. We hebben stilgestaan bij een van God gegeven naam. Waarin het wezen van hem wordt geopenbaard. Wie hij werkelijk is, wat hij gedaan heeft, zijn volk redden van hun zonde en van hun schuld. En terugbrengen de gemeenschap met God. En dat kun je dan nergens anders vinden dan bij hem alleen. Jezus, uw verzoenend lijden en sterven blijft het rustpunt van ons hart. En volkomen zalig maken. Hij verwerft en schenkt en onderhoudt en voleindigt. De volleinde des geloofs. Jezus, alles. Alles in hem en in hem alleen. Want het is een noodzakelijke naam en het is ook de enige naam. Buiten deze naam is er geen zaligheid. En het is voorgelezen vanmiddag over die discipelen die daar staan. U weet hoe ze daar gekomen zijn voor het Sanhedrin. De geschiedenis kort. Ze hebben een weldaad mogen geven, een weldaad mogen stellen. Een genezing van een kreupele. Daarbij de schone poort, dat gaf veel oploop. Ook de Joodse leiders horen ervan. Petrus en Johannes worden opgepakt en de volgende dag verhoord over deze weldaad, die genezing van die kreupelen. En dan mag daar ook, zie het zo gebeuren, dan mag daar Petrus staan. Hè? Een ogenblikje vrij van mensenvrees. Oh, want daar zijn we zo vol van die mensenvrees. Hè? Maar in die godsvreze mag hij nou vertellen wie de Heer Jezus voor hem is. Die deze kreupele man heeft genezen. Die ook uw smart wil genezen. Uw zondesmart wegnemen. En dan staat hij daar tegenover die vijanden. He? U kent ze toch wel? Zijn we zelf. Wij zitten in de rechtbank hoor. Wij zijn Sanhedrin. Die Jezus tot de dood hebben veroordeeld. Die straks zijn tanden zullen knersen als daar Stevenus staat met de glans van de hemelse heerlijkheid op zijn aangezicht. Het Sanhedrin. Hier twee van die andere discipelen van die verachte secte. Twee van die verachte fakkels voor de godsdienst gedaagd. En zonder enige hinder van mensenvrees mag dit getuige geen andere naam. Geen andere naam. Onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Het is zo noodzakelijk. Moeten. En het is ook de enige naam, een noodzakelijke naam, de enige naam. Moeten zalig worden. Oh, als we dat nu alleen vanmiddag eens naar huis mochten meenemen, gemeente. Moet. Laat dat nu, als het ware, van binnen in je hart en je hoofd gaat hameren. Het moet. Ik moet bekeerd worden, ik moet gered worden, het moet onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Er is niet alleen een mogen, er is ook een moeten, omdat wij geen recht hebben om onbekeerd te zijn. Onbekeerd te zijn. En onze catechismus komt, we hebben er al iets van mogen zeggen, sluit ook hierbij aan. Waarom wordt zijn naam Jezus genaamd? Omdat hij ons zalig maakt, redt dus van al onze zonden. En zo gaat de catechismus verder daar benevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Het is de enige naam, het is noodzakelijke naam. De enige. Ja, zegt u. Reformatie. 31 oktober. Heel nadrukkelijk worden wij daarbij bepaald. Deze naam alleen. Geen andere namen. Geen andere mensenkinderen. Geen beelden. Geen instellingen. Hij en hij alleen. En ik moet het ook vanmiddag zeggen. Ik mag het zeggen. Luther moest dat leren. Had hij nooit van Jezus gehoord? Ja, zeker wel. En er was ook een professor in de theologie, komt wel verklaar hoor. Wat die naam betekent en zo. Maar deze Luther, toen er een hevig onweer was, kinderen, weet je dat? Liep daar in het woud, hè? Hevig onweer. Wat deed hij? Riep hij Jezus en zei: nee, heilige Anna! Heilige Anna! Hij riep een mens aan. Een heilige van de Roomse kerk. Om hem te helpen in het vreselijke noodweer. En ook hij, met zoveel toen en nu nog, hebben aangeroepen, roepen aan Maria. Bid voor ons, zondaren nu en in het uur van onze dood. Anderen aanroepen. Anna, Maria, Petrus, de heilige, om ons te helpen, om voorbidden te zijn bij God. Een mens die op zich neemt, althans, wordt geacht dat te kunnen doen, een goed woord te spreken bij God voor een arme ziel daar beneden op aarde. En dan zegt de catechismus, dat is een logening. Een dodelijke logening, een ontkenning van de uniciteit en de enigheid van deze naam. Geen andere naam. Ook geen wet, zeiden we vanmorgen, geen Mozes om zo zalig te worden. En ook geen vermenging van wet en evangelie. En we zeggen voor onze tijd ook niet van een belofte Christus maken. Zo worden er duizenden bloemhoven ingejaagd. Maar de belofte is Christus niet. Hij wordt in de belofte voorgesteld. En de belofte, oh dat gaat het hart van mensen, kinderen uitlokken om hem te zoeken. Die daarin wordt voorgesteld en beloofd. Maar de belofte is Christus niet. Anna is het niet. Maria is het niet. De wet is het niet. De belofte is het niet. En met tranen zijn het niet. En al die relieken zijn het niet. Dat zijn heilige voorwerpen waar mensen dan iets van verwachten. Oh, dat hebben wij ook hoor. Onze pelgrimages. Je moet daar geweest zijn. Dat moet je gezien hebben. Nou ja, ze zeggen er nog net niet bij. Anders kun je niet zalig worden. Maar het is toch wel heel erg nodig hoor. Kun je eigenlijk niet missen. Ach mensen. Geen andere naam. Eén naam. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christuskerk. De catechismus is heel eerlijk. Het is helemaal geschreven voor reformatie. Of niet? Heel eerlijk. Herdenk in reformatie nergens anders hoor. Zij verloochenen met de daad. De enige zaligmaker Jezus. Die naast hem nog een andere. Hoe die ook mag heten. Nodig hebben. En dan spitst de catechismus het zo wonderschoon toe. Die zegt, kijk, het is van twee en een. Of hij is geen volkomen zaligmaker. Wie zegt dat hier vanmiddag? Wie zegt dat het naast Jezus nog een extra nodig is? Of hij is volkomen zaligmaker, maar dan ook alles in hem alleen. Alles in hem alleen. Geen andere naam. Is hij volkomen zaligmaker? Dat is hij. Dan moet ook alles in hem gevonden worden wat tot de zaligheid nodig is. Alles. Zijn werk aan het vloekhout des kruisers. Maar ook zijn bezoek aan de ziel om zich weg te schenken. Om te reinigen. Om te bewaren bij de verworven verlossing. Alles of niets. Alles of niets. Dan moet ik u vragen stellen. Mist u iets in deze Christus, Jezus? Mist u iets in hem? En dan mag u het vanmiddag zeggen. Heer, ik mis wat bij u. Zeg het dan eens. Ja, u zegt, maar dat zeg ik niet. Dan moet u het straks zeggen. Als u voor zijn rechterstoel staat, dan moet u zeggen wat u tegen hem heeft. Waardoor u onbekeerd bent voortgegaan en het zonder hem zo goed kon stellen. Hij was u niet nodig. Alles wat in hem dan kennelijk niet te vinden, want u kon het zo goed buiten hem toch stellen. Wat zegt u? U kunt u niet bekeren, zegt u dat? Wilt u dat dan? Wat is dat eigenlijk, bekeren? Ach, laten we maar niet meer zeggen dat we kunnen verantwoorden straks daar voor zijn rechterstoel. Meer moeten we maar nooit zeggen, hoor, dan wat je daar kunt verantwoorden. En zo moeten we maar naar huis gaan. Mist u iets in hem? Zeg het dan eens. Wees dan eens eerlijk. Zeg dan maar, als ze daar buiten ook zeggen, nou, ik zie er niks in. Dat is eerlijk. Dat is vreselijk, hoor. Dat is wel eerlijk, hè. Ik zie niets in Jezus. Het is wat. Je moet zo sterven. Ja, ik zag dat, ik kom er niet bij. Nou, dan heb je er niet zo van ingezien dat het u alles mocht kosten. Oh, nou. Geef mij Jezus. Catechisme gaat verder. Alles in hem. Nou, dan kun je dus nergens anders zoeken. Niet bij een ander. Niet bij jezelf. Bij mezelf is ook niks te vinden. Bij mezelf. Ach, geliefde, misschien vindt u het wat eentonig. Maar hetzelfde zeggen, zegt Paulus, dat is voor mij niet zo erg. En kan u nuttig zijn? Nee, niet bij onszelf. Bij ons kerkverband, wat ijveren we voor ons kerkverband. Hè? Moet een bloeiende vereniging worden, hoor. Het is de zaligheid, niet zeggen we, maar als ik het afmeet naar de inspanning die we ons getroosten, dan zou ik bijna toch aan denken. Nee, mijn belijdenis is het ook niet de grond. Hoe rechtzinnig ik ook ben. Mijn trouw in het opgaan naar het huis. In het verstaan van mijn verplichtingen. Hoe voorbeeldig ook, is ook de grond niet. Mijn gebeden ook niet. Mijn werken niet, mijn teksten niet. Ik zei het vanmorgen, ook die voorkomende waarheden niet. Die ervaringen niet, die graven niet. Die offers niet, die tranen niet. Je kunt heel lang doorgaan, hoor, om te zeggen wat allemaal niet is. Dat moet je soms wel eens zeggen. Maar weet u wat is? Ik heb het zo vaak gezien. Hè? Dan kunnen we het zeggen en dan zegt iedereen, nou, dat is waar, dominee. Ik moet niet de grond van maken, nee, dat zou waar wezen. Maar probeer het uit de handen te krijgen. Een kind houdt zijn speelgoedje niet krampachtig vast aan een mens die wat heeft gehad. En denk daarmee de hemel te kunnen binnengaan. Je krijgt het niet uit die handen gevuld. Oh, eruit. Ik niet. Hou zo krampachtig vast. Nee, het zal de grond niet wezen, maar ondertussen. En geliefde, ik zeg dat werkelijk niet zomaar, hoor. Maar u moest eens weten hoe vaak we zijn geweest in gezinnen waar iemand was overleden. En in het volle leven zeiden ze in die gezinnen allemaal, ja, dat zal toch wel gekend moeten worden. Er zal toch een borg geschonken moeten worden. Er zal toch dit en er zal toch dat. En als er iemand overleden was, dan zei je, ja, ach, mijn vader deed er wel aan, hoor. En moeder was die onverschillig, daar moeten we dan uiteindelijk maar weer mee doen. Hè. Dan lijkt al die rechtzinnigheid is dan weg, hoor. Dan lijkt het allemaal maar praat geweest te zijn. Blijkt het ook te zijn geweest. Het is wat. Waarmee wij de eeuwigheid durven aan te doen. Zien is nog niet hebben, geliefde. En hopen op vergeving is niet hetzelfde als het verkrijgen ervan. En zo meer. Geen grond dan Jezus. Hem te kennen. Ik moet het niet bij mezelf zoeken. Ik moet het bij anderen niet zoeken. Nou, over Rome hebben we het een en ander gezegd vandaag of niet. Heiligen. Een schat van overtollig goede werken. Maria, Anna en andere mensen. Die konden zichzelf niet helpen, die kunnen ons ook niet helpen, want alles wat ze hebben gekregen, dat hebben ze gekregen in die ander, in Christus. Nergens anders. Als er één afsnijdende prediking is, dan is het deze. Buiten Jezus is geen leven. Alles in hem te vinden. En ik bid gemeente van Vriezenveen, dat we het hierbij mogen houden. Dat is de enige eerlijke en volle waarheid die ons gegeven is. Niets, o Jezus, dan uw bloed. Wast en reinigt mijn gemoed. Niets anders. En dan moeten alle leunsels en steunsels van de vrome mens eraan. Als een rustplaats, als een sofa, als een rustbank. Zijn prieeltje, zijn waar hij zo graag mag zitten. Wat hij nog eens mag overdenken, wat hij genoten heeft. Het mag de grond niet zijn. Het is wat. Als u de gave verwisselt voor de gever. Dat is dat u de gever niet kent, maar zijn gave als gever beschouwt. Jezus alleen. Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, de rots der eeuwige kloof daar. Van het vloekhout van Golgotha, rots der eeuw. Mijn rots, mijn deel. De Heer is mijn deel, mijn eeuwig goed. En daar ben je alleen eeuwig goed mee. De enige naam, een noodzakelijke naam. En ik mag het zeggen. Kent gij die naam nog niet? Niet een naam van 5 letters. Maar die heerlijkste, die zoetste. Die alles overtreffende naam van de zaligmaker, Jezus. En als die wordt afgedrukt op de ziel, dan kun je het soms niet eens zeggen. En er zijn kinderen van God, die kunnen het niet eens zeggen, zonder dat de tranen niet uit de ogen, maar uit het hart opwellen. In hem hebben zij God als een genade God mogen leren kennen. Geen naam is er beter en zoeter voor het hart. Geliefde, een hoog vertrek, een sterke toren, ja, zegt Hooglied, een olie die uitgestort is. Daarom hebben de maagden u lief. O, die naam is een olie, niet in het flesje, maar uitgestort. Dan gaat u geuren, dan geurt alles van die ene naam. Christus mijn gerechtigheid, geliefde. En dan wordt het zo waar. Die zijn alleen gelukkig, die hem hebben leren kennen. Welzalig zij die in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sion's vorst erkennen voor hun Heer. Psalm 2, vers 7. Zullen wij samen zingen van Psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij, wie zijn zij, dat volk, in wie die naam verheerlijkt is, en die dan ook in Christus Jezus hun hoogst geluk beschouw op Psalm 2 vers 7. Een van God gegeven naam, een enige en een noodzakelijke naam, en het derde, een roepnaam. Zo zijn we begonnen. Ouders geven kinderen naam. namen. Doopnamen en roepnamen. De roepnaam van de Zoon van God is Jezus. Roepnaam. Wat moeten we nou doen? Roepen. 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 Zult u dat doen? Wie zullen dat doen? Roepen. Deze naam aanroepen. Wie? Die hun eigen naam hebben geleerd. Oh, maar dat weet ik wel. Ik weet wel hoe het heet. Nee, dat weet u niet. Die hun eigen naam hebben leren kennen. Waar staat mijn naam? Staat mijn naam in de Bijbel? Jazeker. Weet u waar mijn naam staat? Uw naam trouwens ook. Hè? Wilt u dat echt beloven? Zult u dat thuis nalezen? Prediker 6, het hele hoofdstuk, hè? In Prediker 6, vers 10, daar staat het. Daar wordt mijn naam genoemd. Wie u ook bent, uw naam is al genoemd. Dat gij mens zijt, en er staat Adam zijt. Dat gij Adam zijt. Dat is mijn naam, Adam. En wat dat betekent, vraagt u. Want dat kunt u ook lezen. Zat erachter. Wat het betekent als je naam Adam is, mens, staat erachter. Die niet rechten kan, rechten kan met die die sterker is dan hij. Wat staat er dan? Mijn naam is Adam en dat betekent dat ik niet kan rechten met die die sterker is. Wie is dat? Met God. Dus een mens kan niet rechten met God. En die naam nou eens te mogen leren verstaan, dat is mijn naam, Adam. En ik kan niet rechten met God. Nou, dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil niet rechten met God. Ja, maar dat moet wel. En ik kan het niet. En als je zo je naam vanmiddag eens thuis krijgt. Die andere namen die gaan weg, hoor, dan heten we allemaal Adam. Dan blijft er maar één ding in mijn hart over en ik kan niet rechten. Wat is dat eigenlijk, rechten? Wat is rechten nou? Gaan we naar de rechtbank. Voor de rechtszitting beleggen. En word beschuldigd. De rechter gaat u beschuldigen. En u kunt het niet ontkennen. En dan gaat die rechter u veroordelen. Dat is rechten. En dat rechtsgeding, dat overleef ik niet. Ik kan niet rechten met hem die sterker is. Ik kan niet rechten met God. Zo gij in het recht wilt treden. En gade slaan ons ongerecht. Wie zal dan bestaan? Rechten. Dat is met God als het ware twisten. Een twistgeding. Wat gebeurt er? Hij eist. Ik heb u geschapen. Als die wonderlijke morgen dauw. De ochtend van de schepping. Die kostelijke druppel om mijn liefde te weerkaatsen. U bent geworden geen druppel weerkaatsend godsliefde. U bent geworden een druppel vuil. U bent geworden samenknoping van ongerechtigheid. Dat bent u geworden. Ik eis mijn beeld op. Geef het dan. Anders moet ik u voor eeuwig verdoen. Mijn naam is Adam. Geschapen in de morgenstond van de schepping. En voor de nacht gekozen. En dan komt er een rechtsgeding. En dan gaat God het winnen. Ik ga het verliezen. Ik kan niet rechten met hem die sterker is dan mij. Want niemand zal in dit gericht, daar zelfs zijn eigen hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat is je naam, leren kennen. Ik ben Adam. En ik kan niet rechten met God. En toch zal het eenmaal gebeuren. In mijn stervensuur en op de jongste dag. Komt die grote rechtszitting. En ik ga het verliezen. Dat is, ik ga verloren. Dan ga ik naar huis, Adams kind. Ik ga het voor God voor eeuwig verliezen. God is sterker, staat daar. Dan moet u dit onthouden. Ik ken een klein beetje mijn eigen hart. Ik heb wel eens gedachten, als God me niet weerhoudt, dan denk ik het nog iedere dag. Ja, God is sterker natuurlijk. En dat zal het recht dan wel zijn, het recht van de sterkste. Hij is de Almachtige, daar kan ik nooit tegenop. Nee, dat ik het van God ga verliezen is niet omdat hij sterker is. Het is niet het recht van de sterkste. Maar het is het sterke van het recht. God is rechtvaardig. God is zo rechtvaardig. Dat hij liever dan het recht te verdraaien. Dat hij recht heeft gehandhaafd. En zijn zoon heeft gegeven. Om de straf te dragen. Zo lief heeft God het recht. Niet het recht van de sterkste. Maar de sterkte van het recht. En dat recht zal bestaan. Want God is oneindig goed. En kan met het kwaad niet leven. Het kwaad niet dulden en gedogen. Moet het wegdoen voor eeuwig wegdoen. En daarom moet er een held zijn. Want God kan met het kwaad niet leven. Zo vol liefde. Zo rechtvaardig. Geliefde dat we mogen leren. Onze naam. En wie die naam heeft geleerd. Ik ben Adam. Die gaat van God verliezen. Van hem die sterker is dan ik. Omdat het recht zal staan. Die gaat roepen. Die gaat roepen. En geliefde vanmiddag. Is uw naam genoemd. Adam. Uw nood getoond. U kunt niet rechten met God. Opdat gij zijn naam zou aanroepen, zijn naam. Als u uw naam heeft leren kennen, kinderen, als wij onze naam leren verstaan, dan heeft die naam vanmiddag afgedaan. Als ik bezwijk onder het gewicht van mijn naam, mijn schuld, mijn zonde, dan blijft die naam over, Jezus. Dan blijft die naam over van hem die een naam heeft ontvangen boven alle naam. Blijft hij over voor wie alle knie zich eenmaal zal buigen in hemel op aarde en in de hel. Maar wat een verschil. Wat een verschil. Buigen. Geliefde vanmiddag, je eigen naam eraan geven. Paulus zegt alle schade en drek achter om de uitnemendheid van Christus Jezus onze Heer. Dat moet er gebeuren. U vraagt zo vaak. Kinderen, wat moet er nou gebeuren? Alles buiten Jezus mag geen naam meer hebben. Jezus alleen. En wie die nood krijgt opgebonden, die gaat roepen. Roepen. Wandelend op de brede weg naar het eeuwig verderf gaat hij vanmiddag roepen. Laat het de Heer maar horen hoor. Want het is een roepnaam. Roepen, meester, ontferm u mijner, ik verga. Roepen, als een schuld gaat drukken, misschien vannacht als je niet meer kunt slapen. Als het recht Gods op je ziel aantrekt, ga je roepen. Uw onverzoende bestaan, u het aangezicht vliegt, gaat u roepen. O, en breng nou niet langer meer uw geweten het tot zwijgen. Leg dat het zwijgen niet op en stel u zelf niet gerust door te zeggen dat het later wel eens anders zal worden. Dan zal ik het wel beter doen. Vlei u zelf niet met de gedachte dat er toch wel een moment zal komen. Dan zal ik er eens echt werk van maken. Dan zal ik het met God goed maken. Dan zal ik anders gaan leven. Doe dat niet langer meer. Betuig niet uw spijt. Betuig niet uw berouw om het zo af te doen. Nee, dat alles niet. Maar roep nou eens. Roep het nou eens uit, Jezus. Roep het nou eens uit niets, o Jezus, dat uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Wat is een roepnaam, hoor? Een roepnaam, roepen. Wat moet ik doen? Roep dan. Heel je leven lang. Wie eenmaal is begonnen in waarheid, zal niet meer kunnen stoppen. Eén naam die wij aan zullen roepen. Bij de aanvang. Luister eens. En bij de voortgang en bij de uitgang. Altijd. Bij de aanvang, wat is dat? Bij het begin. Als het begint. Als je met God van doen krijgt. Als je gaat twisten met je ziel, betaal wat geschuld. Bij de aanvang roepen, erbarm u over mij, gij zonen Davids. Roepen, gemeente, ook bij de voortgang. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Roepen ook bij de doorgang door dit leven, volk. Heilige Jezus, heilig mij. Of wat ik heilig zij, gelijk als gij. Roepen. Ook bij de uitgang van het leven. Daar. Als ze sterven, gaan hun God ontmoeten. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ja, als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor, geliefde Jezus, de Heere redt. Eenzijdig Godswerk, de Heere redt. Voor mij ging het aan, Hij en Hij alleen. God roept. We sluiten af. God roept. En daarom ga ik roepen. Omdat Hij de eerste is. God roept. Hij is altijd de eerste. De Heere redt. God roept de eerste. Hij roept het licht. En er was licht. Hij roept zijn zoon uit Egypte, heb ik u geroepen. En hij roept zijn volk. In de duisternis, uit de duisternis. God roept. Bij name. God roept. Hoor maar. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Hoort u het, geliefden? De Meester roept u. Hoor wat God tot u zegt. Wie mij aanroept, kinderen. Wie mij aanroept, ouderen. Wie mij aanroept, geliefde gemeente, in de nood. Vindt mijn gunst oneindig groot. Jong en oud. Een iegelijk die de naam des Heeren aanroept. Zal zalig wachten. En daarom. Ik kan niet anders meer. En daarom, ik roep Heer, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Dat ik u aanroep in mijn noden. Amen. Laten wij dat ook trachten te doen. Met dankzegging eindigen. Heere, dat ik u aanroep in mijn noden. Wat is dat waar? Maar als u gaat bekeren, dan gaat u de nood tot nood maken. En dan kan er niet meer onderuit gekomen wachten. Dan moet het opgelost wachten. Dat zal nooit eerder kunnen dan in de zoon van uw eeuwige liefde. Maar dan blijft het nood andere nood. Komt zoveel op die mens af. Ik roep Heer in angst dat u gevloten. Maar ook het laatste. Als het scheepje aankoerst. Die grote en laatste haven. Hoe kan er toch weer zoveel bij u voorkomen? Is het wel waar? Ik roep Heer, in angst dat u gevloden. Maar u heeft het gezegd en die belofte blijft staan. Voor al uw volk. Nog nooit één te vergeefs geroepen. Jacob, Israël. Nog nooit te vergeefs op mij het hart opgeheven. Nooit één beschaamd met u uitgekomen. Heere, leer dan de gemeente maar. Maar dan gaan we één woord naar haar roepen. 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 Omdat u roept. Mogen we zo naar huis gaan. De Meester roept u. Met ons gedenken, Heer. In de week die voor ons ligt. Dan mag moeder bij de aanrecht. Moeder bij het aanrecht roepen. Vader onder het werk. Kinderen op weg naar school roepen. Heer. Roepen, red mijn ziel uit haar noden. Nou roepen we het, voer mij uit de gevangenis. Tot roem uw namens die heerlijk is. Mocht het zo nog wezen tot verheerlijking van vrije genade. In de wegneming van al onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Laten we het ook samen zingen. 141. 141 en daarvan het eerste en ook het tweede vers, Psalm 141. En daarvan het eerste groep hier in angst op u gevlogen. En het tweede mijn wee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. 1 en 2 van Psalm 101. wachten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.